Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+. Goedemorgen bij een nieuwe editie van de CasinoNieuws.nl podcast. En ik zit hier met één collega, favoriete collega, Jeffrey Noeken. Want Jimmy die is nog steeds gewond.
Nog steeds gewond, ja. Goedemorgen.
Gehandicapt.
Dat ook.
Maar en hij heeft ook echt nog steeds last van zijn schouder. Maar dan doen we het met z'n tweeën, want er valt genoeg te bespreken.
Zeker. Ja, dat is genoeg te doen deze week.
Ja, ik was ook bezig met de nieuwsbrief. Dacht ik, ja, wat moet ik bovenaan zetten? Want er waren wel meer dingen die toch echt wel eventjes besproken dienen te worden. Ik denk het belangrijkste om mee te beginnen, maar die drie moties die er kwamen in razend tempo. De vorige week hebben we het natuurlijk gehad welke dat waren. Nu is er ook daadwerkelijk over gestemd. Ja. Zeg het maar.
Ja, vorige week toen we het erover hadden, toen hadden we nog niet alle moties gevonden. Vlak daarna kregen we ze binnen, hebben ze daarna ook verwerkt. En toen bleek dus inderdaad dat Van Nispen ook niet alleen een oproep had gedaan om mensen strenger, of gokbedrijven sneller, strenger aan te pakken. Maar die diende daar ook een motie voor in. En de drie moties, het belangrijkste is natuurlijk die van voor ons en voor de industrie, die van Dirk Boswijk.
Die zei van het moet nu gewoon afgelopen zijn met alle reclame.
Gewoon alle reclames, alles moet weg. Ja. En,
alle gokreclames, hè, bedoel ik dan niet gokreclames.
Zou al lekker zijn. Gewoon lekker je film af kunnen kijken.
Nou, ik sprak iemand iets heel anders hoor. Maar ik sprak iemand die was in Noord-Korea geweest. Ja, ik ga soms een zijweg. Ja. Maar die zei een van de dingen die je ziet natuurlijk alleen maar wat je mag zien en zo. Maar is gewoon het straatbeeld, er zijn geen reclames. Zeg maar, er zijn geen borden. En toen pas realiseerde hij zich, toen hij door, hij komt dan uit Utrecht liep, hoeveel reclame er overal is. Ja, daar staan we al eigenlijk niet meer bij stil. Maar de hele dag zie je eigenlijk allemaal impressies langs de snelweg, langs overal. En dat had, nou ja, dat heb je daar niet. Je hebt daar wel heel veel meer niet, trouwens, in Noord-Korea. Maar ik pleit zeker niet voor een Noord-Koreaans model. Maar soms is het natuurlijk wel fijn als je gewoon eventjes geen reclame ziet. Maar over gokreclames had meneer Boswijk het. Die wilde er helemaal vanaf. En die is er uiteindelijk niet doorheen gekomen.
Ja, gelukkig. Ja, we hebben het vorige week al over gehad dat hij soms een beetje wat rare uitspraken deed over reclame. Dat er nog steeds via gerichte reclame heel veel jongeren werden bereikt en dat soort dingen. Wat dan niet wordt uitgelegd.
Wat dus ook niet klopt, want anders zouden ze dus mensen niet voldoen aan de...
Precies, dan zouden ze tegen de regels ingaan. Ja. Maar hij kreeg gelukkig voor ons en voor de industrie te weinig steun. Want ze kwamen uit op 70 zetels. Dus het was wel aardig wat.
Ja, maar het is het viel of stond. Nee, hoe noem je dat? Met D66.
Ja, de andere motie, een andere motie die werd ingediend en is aangenomen was die van Mirjam Bikker. Hebben we het vorige week al over gehad dat die al eigenlijk genoeg steun had door iedereen die hem had mede ingediend.
Ja.
Enige verschil tussen de motie van Bikker en die van Boswijk is de D66. Die inderdaad wel voor overkoepelende speellimiet hebben gestemd, maar tegen het totaalverbod.
Ja. En, dus daar zit dan toch iemand wel op te letten bij D66?
Je zou zeggen van wel, ja. Maar het is GroenLinks PvdA stemde dus als grote partij samen met NSC. Wel voor een totaalverbod. Ja. En van NSC konden we het verwachten. Volgens mij ook vorige week al gezegd.
Maar GroenLinks stond er niet bij de mensen die dit hadden ingediend. Natuurlijk.
Nee, klopt. En
die hebben er toch wel voor gestemd.
Ja, ik vond hem ook opvallend. Misschien niet helemaal verwacht. Maar die hebben voor alle drie de moties die werden ingediend gestemd. Maar
ik vind het vooral eigenlijk wel een beetje stuitend. Omdat die motie wordt dus ontraden door de minister.
Ja.
De kansspelautoriteit heeft onlangs nog uitgesproken, jongens, doe nou een beetje voorzichtig. Hè? Vind die balans tussen attractief aanbod en dus attractief maar om te mogen opereren als legale operator.
Ja.
En alle restricties. En ze nemen die motie gewoon toch aan. Lades komt dan nu toevallig naar buiten, maar dus in ieder geval...
Toevallig of?
Nou ja, ik weet niet of dat het toevallig is, maar daar hebben we het zo meteen over. Maar bedoel, je wilt toch in ieder geval weten van... Cijfers, oké, als het allemaal echt super slecht gaat, dan snap ik dat. Hè. Dan zeg je, oké, jullie hebben een beleid als minister en een uitvoerder op het toezichthouder, maar dat gaat helemaal niet goed. We moeten nu ingrijpen. Maar er zijn ook helemaal niet, geen acute zaken waarom er moet ingegrepen worden. Het is alleen maar onderbuikgevoel van gokken is slecht. En als wij dat moeten we aan banden leggen. Ja, ik vind het eigenlijk toch wel een beetje schokkerend.
Ja,
schokkerend.
Ja, maar ik sta daar wel.
Jij was ook geschokkeerd.
Allebei, ja. Maar ik sta er wel hetzelfde in. Dat ik inderdaad een beetje jammer vind dat men er maar voor mijn gevoel blijft doordrukken. Ondanks dat het.
Ja.
Ze gaan het over een half jaar evalueren.
Ja.
Je weet toch wel, als je ook ziet wat Bikker dan doet en die eist dan weer dat het voor de zomer ingevoerd moet worden. En
nou ja, is natuurlijk wel. Ik bedoel, die overkoepelende speellimieten. Toen ik de eerste keer dat zag, dacht ik, ja, lekker, dat is lekker makkelijk. Want ze zijn er toch al mee bezig. Mm-hmm. Sowieso de KSA komt natuurlijk nu. Die wil het volgens mij voor 1 mei die limieten in ieder geval invoeren. Dan is het ministerie ondertussen ook nog bezig om dingen voor te bereiden. Ik denk, dat kan je makkelijk zeggen, want dat gebeurt toch al. Maar ja, overkoepelend speelgebied. En niet op te hogen. En daar is het dus niet voor gestemd. Maar
detail, dat stond. Want we moesten ons eerst baseren op. Zij had natuurlijk de media opgezocht. En de NOS had erover geschreven. Nederlands Dagblad had er als eerste over geschreven. Daar ontbrak dat stukje informatie over het niet op te hogen. Overkoepelende speellimiet. En dat kwam later opeens erin. En dan voor de zomer werd ook later. Stond niet in het nieuwsbericht. Waardoor het toch ineens wat anders werd dan hoe wij vorige week.
Maar het slaat dachten. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Voor de zomer. Waar heb je het nou over? Dat kan er gewoon helemaal niet. Fysiek kan het niet eens. Laat staan. Ja.
Nee. Maar het is.
En niet op te hogen. Dat slaat toch nergens op? En bedoel, als ik. We hebben toch nog vrijheden in dit land. Ik ben het mee eens dat iedereen moet voorzichtig doen. Maar je moet toch gewoon.
Volgens de ChristenUnie niet. Nee, de ChristenUnie bepaalt. En jij pas je er maar lekker op aan.
Ik kan me niet voorstellen dat ik €750 per maand verlies. Hè, dat is gewoon zou bizar zijn. Maar er zijn zoveel rijke mensen in dit land.
Ja,
mede door het beleid wat gevoerd is de afgelopen. Er zijn natuurlijk meer rijke mensen gekomen. En ook wel wat meer armen. Mm-hmm. Maar ja. Dat kan toch niet?
Het blijft heel raar dat. Wat Bikker dan wil, is dat er gewoon wordt bepaald: dit is het bedrag. En het maakt me echt helemaal niks uit wat jij verdient.
Ja.
Het is gewoon dat bedrag.
Ja, maar als je in de bijstand zit, is dat gewoon veel en veel te veel.
Ja.
Als jij multimiljonair bent, is dat veel en veel te weinig om diezelfde. Spanning te voelen. Nou ja, oké. En die van Van Ispen, 102 zetels. Iedereen was het daar wel mee eens.
Ja, maar dat is ook strenger aanpakken van bedrijven die zich niet houden aan de zorgplicht.
Ja, daar kan je ook niet tegen zijn.
Niet echt. Nee. Er zijn toch wel 48 zetels die niet voor hebben gestemd.
Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk wel echt duidelijk gezegd van ja, het moet tot 10% van het van de omzet of iets dergelijks, of van de winst.
Ja,
dat
riep hij in dat debat, maar dat staat niet in de motie zelf natuurlijk. Nee. Maar ja, dat kan hij ook niet.
Maar hij was ook two strikes you're out, toch? Eigenlijk zeg maar eerst een waarschuwing en dan meteen een dikke boete en dan je ding kwijt.
Van Ispen en Bikker, die hebben de afgelopen 2 jaar zoveel geroepen.
Ja.
Daar ben ik benieuwd of ze überhaupt thuis zijn geweest, zeg maar, gezellig zijn geweest. En die zijn volgens mij alleen maar hiermee bezig.
Je hoort altijd van Forum voor Democratie dat die nooit ergens aanwezig zijn en nooit een motie indienen en wat dan ook. Maar dit zijn wel de
dit is wel tegenpol. Ja, je weet eigenlijk.
Ze werken in ieder geval wel voor hun geld.
Dat
ze zitten niet zeker te slapen. Zo van, het komt allemaal wel goed. We zien het wel. Nee,
ze hebben gewoon een duidelijk doelwit gekozen.
Ja, nou ja, je kan zeggen van wat je wil ervan, maar ze zijn in ieder geval niet lui.
Nee, zeker niet.
Ladis kwam weer uit. Er zijn geen meer gokverslaafden.
Die cijfers moeten wel, staat er ook bij, die moeten voorzichtig geduid worden.
Ja.
Het is geen daling van het is een daling van 7% van het aantal mensen wat op dat moment in behandeling was voor een gokverslaving.
Ja.
Het aantal nieuwe aanmeldingen is gelijk gebleven.
Ja.
Is vandaag nog benadrukt door de GGZ met een nieuwsbericht.
Ja.
Enige wat ik hier zelf in lastig vind, en we hebben de reacties van Noga en VNL lokaal gezien, dat het bemoedigend is, de cijfers. Dat ze bemoedigend zijn. Maar we hebben het afgelopen jaar hebben we zo vaak gehoord dat verslavingsklinieken zeggen er komen steeds meer, er zijn steeds meer, de aantallen stijgen. En nou komen de cijfers van diezelfde verslavingsklinieken terug. En dan is het gedaald. En dan is nu, nee, het is gelijk gebleven. Ja, maar het staat alsnog haaks op wat we een jaar lang hebben gehoord. En,
ja, en weet je wat mij ook een beetje stoort? Ja, we klinken nu echt zoals zo'n industrie-gefocust.
Ja, ik probeer daar een beetje van weg te blijven. Maar ja, ik wil hier toch enigszins sceptisch over zijn.
Lades zijn gewoon harde cijfers, zeg maar. Ja. In principe zou je daar de emotie bij moeten weghalen. Alleen, je ziet dat dit dus, de cijfers die hier uitkomen, die stroken niet met de publieke perceptie. Mm-hmm. En dus plotseling worden overal maren aan toegevoegd.
Ja.
Verslavingskunde Nederland. Ook vallen veel kleinere aanbieders van gokverslavingszorg buiten deze monitor, waardoor aan een lichte daling van het aantal behandelde gokverslaving eigenlijk geen conclusie kan verbonden worden. Omdat het de cijfers iets anders laten zien dan hun gevoel is of wat zij denken dat goed is, wordt er ineens allemaal, ja, oké, maar dit kunnen we niet serieus nemen, want het duurt natuurlijk 7 jaar en niet alles is meegenomen. En er zijn ook nog andere manieren. Nee, we moeten gewoon toch bij de cijfers blijven. Ja, dat is makkelijk zeggen omdat ze toevallig nu goed uitvallen voor het gokken. Maar daarvoor is dat hele systeem bedacht. Ja. Daarom was er altijd die onrust, omdat Lades niet meer kon door AVG. Oké, nou kan het toch weer gelukkig wel met terugwerkende kracht ook nog. We gaan alles weer opvragen. Mm-hmm. Ja, maar het klopt eigenlijk niet met wat wij dachten of wilden. Moet je het met een korreltje zout nemen? Ja, ik vind dat het klinkt gewoon als...
Wij hebben hier natuurlijk zelf ook in de podcast vaker gezegd dat er een hele grote groep is die gokt voor hun plezier. En we hebben het afgelopen jaar of afgelopen 2 jaar zo vaak gehoord hoeveel gokkers er zijn, hoeveel nieuwe gokkers er zijn.
450.000.
Nieuwe. En in totaal zijn er volgens mij waren meer dan 1 miljoen of bijna zelfs 2 miljoen mensen die een gokje hadden gewaagd ooit eens online sinds de... En dat zijn natuurlijk
2 miljoen? Nee, toch? Nee?
Ja, ik weet niet.
Volgens mij zijn er iets van 900.000 accounts of zo.
En het aantal mensen wat in behandeling was bij de verslavingskliniek was 1900. En dat zijn nog steeds 1920 te veel. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat er 900.000, als we daar dan even van uitgaan, 900.000 mensen zijn die het voor hun plezier doen. Of in ieder geval zich nog niet hebben aangemeld.
Gaat disproportioneel veel aandacht uit naar de schaduwkant. Mm-hmm. Ondanks dat we die nooit willen bagatelliseren.
Zeker niet.
Wij benadrukken het in bijna al onze artikelen. Doe voorzicht. We spreken met alle mensen die daar... Maar het gaat altijd alleen maar daarover. En ik bedoel, ik zag bijvoorbeeld, er zijn meer mensen verslaafd aan amfetamine dan aan gokken.
Ja, amfetamine zat er net onder.
Nou ja, oké, maar weet je, ik heb er nog nooit iets over gehoord. Hè, over te gemakkelijk voorschrijven van bepaalde medicijnen door verslavende medicijnen. Ik bedoel, ik zeg maar iets, daar hoor je gewoon niks over. Omdat het niet een significant probleem is op de grote berg... van problemen die we in Nederland hebben, waar de politiek zich echt nadrukkelijk mee zou moeten bezighouden. Natuurlijk, ik snap het, dit is anders, want dit is net gereguleerd. De overheid heeft heel veel invloed hierop. En je moet ook niet signalen uit de maatschappij zomaar negeren natuurlijk. En het heeft een gevaarlijke kant. Maar ja, als we dan kijken naar uiteindelijk onderaan de lijn, ja, en dan heeft de helft daarvan heeft ook nog een andere verslaving. Dus ergens gaat er sowieso natuurlijk iets mis in die levens, toch?
Ja. Daar zat ik nog naar te kijken. Maar
dat vond ik trouwens weinig. Ik dacht dat dat veel meer zou zijn. Wat? Dat mensen die gokverslaafd zijn ook andere verslavingen hebben.
Ja, er was een hele grote verschuiving geweest ten opzichte van die tussenrapportage die vorig jaar werd. Toen was het aantal mensen met een secundaire verslaving was veel lager. Maar alsnog vind ik het inderdaad ook meevallen. Ik denk inderdaad dat problemen vaak gepaard gaan met... Nou ja, andere verslavingen.
En sommige mensen hebben dan een gokverslaving als primaire en ook een gokverslaving als secundaire. Ja, dan ben je echt gokverslaafd.
Dan gaat het wel inderdaad alle kanten op. Kun je dus en verslaafd zijn aan gokkasten en het wedden op sport of poker of weet ik het.
Bingo.
Bingo.
Zijn er bingo verslaafden?
Ja, 100%.
Ja. Nou ja, ja,
ik denk in Nederland dat het minder is. Maar je ziet wel, je hebt wel eens die documentaires of die filmpjes op YouTube gezien.
Ja, die zitten gewoon
Amerika
echt zo,
en
zo die blindelings gewoon zo te stempelen. Hè? Ja, is ook
maar ik zit nu even naar die cijfers te kijken. Maar als je kijkt naar alcohol, de helft ongeveer laten we zeggen 45%, of wat staat erachter? 44% van de mensen die behandeld worden, die zijn verslaafd aan alcohol. Ik dacht, ja, misschien zien we dan iets over het hoofd dat bijvoorbeeld bij die mensen die alcohol als primaire verslaving hebben, dat daar nog een hele grote groep zit die gokken als secundaire verslaving heeft. Maar dat is ook 0%.
Ja.
Dus binnen die hele grote groep zitten geen mensen die of geen of weinig mensen die gokken als secundaire verslaving hebben. Gokken is sowieso bijna niet de secundaire verslaving. Dat is echt in alle categorieën 1 of 2%. En waar het 2% is, is de primaire verslaving ook gokken.
Ja.
Dus
nou ja, dat zijn in ieder geval hoe je die cijfers ook gebruikt. Of je dat nou gebruikt om je straatje schoon te vegen of niet. Het is in ieder geval fijn dat het nog niet heel, heel, heel groot is. Dat het echt helemaal ontploft is. Zoals het altijd wordt voorgedaan door bepaalde politici in de Kamer. Zo van, nou ja, het loopt nu helemaal uit de klauwen. In ieder geval, de verslavingsinstellingen zien dat nog niet. Behalve als ze dus gevraagd worden om een quote. Maar heel veel zijn gewoon commerciële organisaties natuurlijk. Hè? Ik snap dat allemaal wel.
Ja, en wat nog wel, er wordt ook aangegeven de groep 18 tot en met 24-jarigen. Dus wat wij rekenen als jongvolwassenen plus de 24-jarigen daar nog bij. Daar is ook naar gekeken van wat is de primaire verslaving van de mensen die zich hebben aangemeld. Cannabis, 42%.
Ik dacht dat helemaal niet verslavend was altijd. Wiet en hoe heet die?
Ja, dat zeggen mensen die zeg maar aan het begin zitten, die er net mee zijn begonnen.
Ik kan altijd stoppen.
Ja, zoiets. Ik weet zelf.
Maar is het niet die sigaretten, of die check, of hoe noem je dat, die erin zit, die dan echt het verslavende is? Maar, of is het echt de wiet zelf?
Nee, ik ken zelf mensen vanuit mijn jeugd die gewoon dagelijks gewoon zodra ze wakker waren, het eerste wat ze deden was.
Mijn broer die rookte op een gegeven moment ook voor 25 gulden nog per dag. En er waren 5 gulden voor een voorgedraaide.
Ja.
Dus gewoon 5. En vond ik ook al wel vrij stevig.
Dat is vrij stevig. Ja. Maar als jij wakker wordt en het eerste wat jij doet is een joint opsteken, dan denk ik dat we toch wel kunnen stellen dat.
Als jij wakker wordt en het eerste wat je doet op je telefoon eventjes op Toto of Casino inloggen, dan heb je ook een probleem, denk ik.
Ik denk dat dat daarmee te vergelijken is. Alleen ik vind het wat wellicht een. Ja, ik wil het een positieve. Het percentage jongeren waarbij de primaire verslaving gokken is gewoon gedaald. Dat was 6% vorig jaar, is nu 5%. Ja. Het is nog steeds te veel. Maar ik vind het wel, het is misschien, laten we het ook weer bemoedigend noemen, dat percentage ook gedaald is.
Ik ben benieuwd
is.
Of die rapporteur dit ook allemaal bekijkt.
Nou ja, ik moet even kijken, wie heeft dit? Die staatssecretaris die dit heeft aangeboden aan de Kamer. Maarten van Ooyen.
Drugs en zo.
Die is.
Zo had hij toch aan. Zo stond het er tegen.
Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs. Maar hij is van de ChristenUnie.
Ja.
Hij deelt nu het rapport waarin staat.
Zou die ook CC naar Mirjam Bikker hebben
gestuurd? Ik denk het niet. Ik denk dat Mirjam Bikker hem gewoon geblokkeerd
drugs heeft. Drugs en zo.
Ja, zoiets. Ja. Maar goed, er zal ongetwijfeld nog veel over gezegd en geschreven worden.
Ja, hier zat een. Een ingewikkeld zaak met een hele lange voorgeschiedenis.
Ja.
De ondernemingskamer onderzoekt het beleid en het beleid van Sports End. Dat bestuur was JJS Sports. En dat zijn dan weer 2 heren uit de familie Singles. Die daarna natuurlijk Bad City hebben en Casino City gokhallen in Amsterdam bijvoorbeeld. En het geschil is met de heren Digital Enterprise, tegenwoordig PXR, bekend bij het grote publiek niet, maar van het bedrijf achter voetbalprimeur, voetbal international.
Tegenwoordig voetbal international, ja.
Voetbal vandaag.
.nl, ik weet niet wat ze
GP-blog, ja, ze Baby echt. Byte. Ja, ik heb echt opgelet.
Jij hebt even gekeken, ja.
Maar dit is niet zo van. Toevallig komt dit een keertje langs. Dit loopt al zo lang. Quote heeft er ook altijd veelvuldig over geschreven. Wij hebben er al een keer over geschreven. Die bedrijven, die mensen hebben gewoon. Die kunnen elkaar niet luchten of zien. En dit is de nieuwste ontwikkeling hierin. Laat ik het zo zeggen.
Ja, dus ze zijn in 2014 hebben ze een overeenkomst gesloten.
Toen waren ze vrienden.
Toen waren ze vrienden.
Heel
eventjes,
denk ik.
De JJ Sports. Dus laten we dat even familie Singles noemen. Die hebben een overeenkomst getekend toen met de mannen achter Voetbalprimeur.
Ja.
Zij kregen, de familie Singels kreeg 50% in handen van Voetbalprimeur. En in ruil daarvoor zouden zij een nieuw bedrijf oprichten waarmee zij later een online casino en sportboek zouden beginnen.
Kregen? Ik denk niet dat het gekregen geweest zijn.
Volgens mij was dat de ruil. 50% in Voetbalprimeur ging naar de familie Singels. En omdat familie Singels natuurlijk al in de casinowereld zat.
Anders vraag je zelf wel je vergunning aan.
Weet niet hoe het precies. Er zijn in de rechtszaak geen bedragen genoemd, maar de Sports End werd opgericht met als
Sports
doel,
Entertainment. Hè?
Ja. Ja. Met als doel, en het belangrijke is dus, ze hebben allebei 50% belang.
Ja.
Digital Enterprises 50% en JJS Sports
50%. Maar het bestuur ervan is alleen maar.
Het bestuur
maar
werd gedaan
Singels.
Door. Ja. Door
dus die andere is meer aandeelhouder. Ja.
Ja. Ja, intussen is er zoveel gebeurd. Dat was toen de overname van Voetbal International was daar een van de redenen voor.
Ja, dat deed dus dan Digital Enterprise. Dus eigenlijk die oprichters van Voetbalprimeur deden dat eventjes zelf. Terwijl eigenlijk de familie Singels daar ook had bij willen
zitten.
Die
wilden daarbij betrokken worden, ja. En uiteindelijk is dat zo hoog opgelopen. Wilden ze niet meer met elkaar samenwerken. Een heel gedoe geweest. En toen is er een punt geweest waarin ze elkaar konden uitkopen, moesten ze met gesloten enveloppen bieden op de onderneming in feite, om de ander uit te kopen. Familie Singels bood 3,5 miljoen. Volgens mij uit mijn hoofd, Digital Enterprises onthield zich van een bod. Mm-hmm. Nou, dat werd gedoe, ging in hoger beroep.
Oh, dat lijkt me lastig. Hé, met gesloten envelop iets moeten bieden.
Dat lijkt me ook moeilijk. Maar goed, Singels had het hoogste bod. Uiteindelijk werd bepaald, dat moet gewoon geregeld worden, dat moet uitgevoerd worden. Maar daar heeft familie Singels van afgezien, omdat zij bang waren dat ze een lege huls zouden kopen. Dus dat op het moment dat alles doorgevoerd zou worden, dan zouden de eigenaren van Voetbalprimeur zouden gewoon eigenlijk de hele onderneming verschuiven naar een andere BV. En
de website zelf, de URL ergens anders gooien, misschien zelfs wel wat personeel. Ik heb er ooit wel eens met ze over gesproken. Het was gewoon één grote rotzooi. Ik heb toen altijd alleen maar de kant van de Singels gehoord. Het zal ongetwijfeld twee kanten kennen die echt haaks tegenover elkaar staan in dit geval. Maar het was in ieder geval een rotzooitje.
Ik weet nu gewoon alleen wat er in de rechtszaken heeft, of in die uitspraken heeft gestaan. Maar goed, niemand werd uitgekocht. Dus ze bleven allebei 50% belang houden in Sports End.
Sports End. En die zou dan een vergunning gaan aanvragen. Want
dat was het doel al sinds 2014.
Ja, 2000, toen dachten ze al, dit gaat anytime gebeuren. Maar het duurde 7 jaar natuurlijk voordat het daadwerkelijk gebeurde.
Ja, 2016 werd de wet COA aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens mij 3 jaar later in de Eerste Kamer, zo stond het er. En het was gewoon wachten tot wanneer kunnen we die vergunning aanvragen.
Oké, gaan we doen, toch? Nee.
Dat is dus niet gebeurd. Het bestuur lag nog steeds bij de familie Singels. En Digital Enterprises zei gewoon, oké, we gaan geen algemene vergaderingen meer doen. Helemaal niks. Maar wij willen als aandeelhouder wel op de hoogte gehouden worden.
Ja.
En het verhaal is uiteindelijk dat de familie Singels een andere BV heeft opgericht. Bad End.
Ja. En toen zeiden ze van, ja, maar dat moet, want we kunnen anders geen toestemming meer krijgen. Dus we doen het met die.
Ja.
En dan komt het wel goed. Dat zei de advocaat.
Dat werd eerst niet gezegd, maar op de jaarboekrekeningen van Sports End werden opeens betalingen gedaan aan bureau Brandeis. Nou, die kennen we van de vergunningsaanvragen. Naar een notariskantoor, die had geholpen bij de oprichting van Bad End BV. Dus Digital Enterprises zag, er is een extra BV opgericht. En die hebben toen gaan mailen, advocaten naar elkaar gaan mailen met, hey, hebben jullie die aanvraag al gedaan? Of gaan jullie die aanvraag nog doen? Zijn jullie die aan het voorbereiden? En daar kwam niet echt een reactie op. En toen kwamen ze dus achter dat Bad End een vergunningsaanvraag had gedaan. En toen werd er een mail gestuurd met, ja, we vorderen nu dat je binnen 5 dagen een vergunningsaanvraag doet voor Sports End.
Ja.
En die van Bad End intrekt.
Ja.
En toen kwam inderdaad het verhaal met, we moesten het wel via Bad End doen, want de KSA gaat het nooit goedkeuren als we met Sports End een aanvraag doen, omdat de vergunningen of de aandeelhouders met elkaar overhoop liggen.
Dat vraag ik me trouwens af. of de KSA dat ook maar iets kan boeien als aandeelhouders van een bedrijf. Tuurlijk, ze moeten allemaal netjes zijn door alle checks komen. Maar of ze die ruzie hebben of de beste vrienden zijn, ik denk niet dat de KSA dat wat kan boeien. Nou,
er werden in ieder geval meerdere dingen aangegeven van waarom er geen vergunning aangevraagd kon worden voor Sportend.
Ja.
Onder andere, ze wilden geen aandeelhoudersvergadering meer. Dus ze konden geen toestemming geven. En toen zeiden Digital Enterprises, hier heb je onze toestemming, hier heb je onze
klinkt
documenten.
Ook vaak, waarom moet je bij elkaar in de zaal zitten om toestemming te vragen? Je kan gewoon een mailtje sturen en dat laten in de notulen laten opnemen van ja, akkoord. Maar oké, dat klinkt allemaal een beetje vaag.
Later is er dus, dat was op begin september 2021, dus een maand voordat Bad City live ging. Precies een maand, dat was 2 september. Ja. Was er een zitting over het geschil met het eventueel uitkopen. Dat was met die bindend adviseurs.
Ja.
En toen heeft de advocaat van Singles gezegd, ja, maar zo was het in de notulen stond dat. Ja, maar die vergunning is aangevraagd voor Sportzend.
Ja.
Een week later kwamen ze daarop terug. Maar dat was het idee van, als jullie uitgekocht zijn, dan gaan we met Sportsend verder, met het bestuur, yes. Maar ja, dat is nooit gebeurd, dus vergunning is gewoon op Badend gegaan.
Zijn Bad City gestart, ging als een tierenlier natuurlijk. Ja. Verkocht aan hen teen voor, toen 850 miljoen maximaal. Waarschijnlijk 450 miljoen, werd uiteindelijk 300 miljoen het minimale. En daar is nog een geschil over, maar dat is dus weer een heel andere
Dat is een hele andere zaak. Ja. Digital Enterprises zegt nu gewoon, er moet onderzoek gedaan worden naar het handelen van de familie Singles als bestuur van Sportsend. Want zij hebben Sportsend een corporate opportunity ontnomen door geen vergunning aan te vragen. Terwijl dat het doel van het bedrijf was vanaf begin af aan. Dus ze hadden dat gewoon als bestuurders moeten doen. Ja. Hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan hebben ze een eigen BV opgericht.
Ja, wat je ook over dit geschil vindt, of wie je ook vindt dat er gelijk heeft. Ik bedoel, dit staat natuurlijk wel gewoon vast. Dat bestuur heeft niet gedaan wat het had moeten doen. Voor mij als buitenstaander klinkt dat zo. Ja, dan snap ik wel dat die ondernemingskamer zegt, ja, tuurlijk. En dat gaan we onderzoeken. Dat klinkt heel erg aannemelijk. En in de tussentijd zijn jullie nu eventjes geen bestuurders daar. Ja, dat ik vind dit, wat dat betreft ook, is dit niet zeg maar eentje die heel erg verbazingwekkend is. Zeg maar, deze
ik zat inderdaad, toen ik dit aan het lezen was, heb ik heel lang gedacht van, ja, dit is gewoon het verhaal van Digital Enterprises. Maar ik was toen al de beoordeling van de ondernemerskamer aan het lezen. Dat ik dacht van, ja, als dit de feiten zijn, dan gaat er toch sowieso een onderzoek komen. En dus ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Maar ze gaan dus onderzoek doen naar het beleid van af 1 januari 2020.
Ja.
Familie Singles wilde dat het onderzoek al gestart werd vanaf 2014. Zodat het hele geschil met waar ze eerder ook al rechtszaken over hebben gehad, over de financiën.
Maar het is in ieder geval een hoofdpijndossier, man. Voor die familie Singles. Maar ik bedoel, die natuurlijk, ik heb geen medelijden met ze. Want ze hebben ongetwijfeld genoeg geld. Of dat nou net wat minder wordt. Maar het is wel echt een hoofdpijndossier, zeg. Eerst natuurlijk dit al. Dat hele geschil wat al jaren loopt. Waarvoor ze weet ik veel hoe vaak niet in de rechtbank zijn geweest. Ik denk dat er allebei niet heel erg leuk zich hebben opgesteld. En dat probleem met NT nu. Nogmaals, ik heb geen medelijden met ze. Want ze zijn hartstikke rijk. En ze doen het hartstikke leuk volgens mij voor zichzelf. Precies, maar het blijft toch wel, als het om geld gaat, dan krijg je zoveel problemen op. Daarom, fijn, ik heb gewoon geen geld. Ik heb bijna nooit problemen.
Dat is het beste wat je kunt hebben. Maar ik ben benieuwd wat hier nog achter vandaan kan komen. Want ze hebben nu en dit geschil, wat het dus over gaat of Badend überhaupt rechtmatig is begonnen. Laten we het daar even over noemen. Of die hele vergunningsaanvraag, et cetera, of dat goed is gegaan. Nou, dan heb je nog het verhaal daarna dat ze Bad City hebben opgericht, wat heel goed ging, werd verkocht aan NT1. Maar dat NT nu ook nog die rechtszaak tegen ze aanspant. Dit gaat nog wel jaren duren, denk ik.
Ik zag iemand op LinkedIn, Robin volgens mij, zoiets van, zou dit nog gevolgen gaan hebben voor de vergunning van Bad City?
Zo, ja, die zag ik ook.
Kan me niet voorstellen. Ik bedoel, wat
dan
KSA heeft gewoon een vergunning gegeven aan Badend. Dat bedrijf heeft dat gewoon allemaal keurig gedaan naar de KSA. En natuurlijk, ze krijgen een boete en weet ik het allemaal. Dat wel, maar er zal niet een vergunning ingetrokken worden, omdat een andere partij zegt, ja, wij hadden recht op 50%. Dan zegt de KSA, ja, moet je lekker zelf uitzoeken voor de rechter.
Dit gaat buiten.
Dit gaat gewoon om geld uiteindelijk. Dit is altijd een boete of dit is geen strafrechtelijke zaak of
ja, wel, anders zou het ook weer zoveel. Dan zou het verhaal nog weer langer gaan worden als je die vergunning ook nog eens gaat intrekken. Of...
Nee, dat kan me niet voorstellen. Dit gaat gewoon. Het gaat niet geschikt worden, denk ik. Want ze kunnen elkaar niet lucht of zien. Maar dit zal altijd uitkomen op of een boete of iets dergelijks. Nou, hier kunnen we kort over zijn. N1 en Sons of Slots, die wilden een voorlopige voorziening. Die zeiden, recht, alsjeblieft, dit kan toch niet? We gaan failliet anders. En,
ja, die was dat vond ik echt de mooiste. Dat N1 zei, of in ieder geval, ja, Bob Casino zei, ja, maar wij gaan failliet van die boete.
Ja, en hier heb je wat documenten om te laten zien dat we failliet zouden gaan. En toen zei dus de KSA, of nee, de rechter zei ook van, nou... Dit is volgens mij niet ondertekend door een echt serieus accountancykantoor. Want dit lijkt helemaal nergens op. Hier geloven we niks van. Dat was het eigenlijk toch?
Ja, ze zeiden en de financiële papieren die zijn overhandigd geven niet het volledige beeld voor ons gevoel. Ja. En daarnaast vonden ze het faillissementsverhaal niet heel geloofwaardig. Gezien het feit dat N1 nog 46 andere online casino's exploiteerde.
46?
Ja, in totaal 47 casino's. Ja. Nou, ja, 46 naast Bob Casino. Dus die leek het sterk dat omdat ze onderdeel zijn van zo'n groot internationaal concern, dat er een faillissement zou zijn als het zou gaan om 12 miljoen euro.
Ja, voorlopige voorziening, dat is dus eigenlijk dat je de recht gaat. Ja, je moet nu echt ingrijpen, want anders gebeurt er iets waar de gevolgen van niet te overzien zijn, zeg maar. Ja. Die niet in verhouding staan tot de oorspronkelijke zaak. Nou, die is dus afgekeurd. Voor de rest zegt dat niets over de zaak zelf, hè, die gaat gevoerd worden en dat zal een lange procedure worden en die zal ongetwijfeld op bepaalde punten soortgelijke elementen aangebracht worden. Maar
je zou denken dat zo'n bedrijf, wat zo gigantisch groot is, even uitzoekt wanneer je gebruik kan maken of in ieder geval beroep kan doen op een voorlopige voorziening. Want ze kwamen dus inderdaad met het financiële verhaal, financiële gevolgen, et cetera. Terwijl dat geen gegronde reden is om voor spoedeisend belang.
Nou, dus, maar is dat zo? Want dat ik bedoel, stel je voor dat een rechter zegt van... jullie moeten 12 miljoen boete betalen. En ik zeg, ik ben het ermee oneens, dus ik wil een rechtszaak aangaan. Maar als ik die nu al wel moet betalen, ben ik sowieso failliet. En als ik dan over 5 jaar die rechtszaak in hoger beroep win, dan ben ik alsnog failliet. Dan hoef ik die 12 miljoen niet te betalen. Dus dat klinkt voor mij wel als een valide reden om een voorlopige voorziening aan te vragen, toch?
Ja, ik ga het er even...
Ik ben geen advocaat. Maar eigenlijk hebben we ook gewoon een huisadvocaat in de podcast nodig, hè? Maar dan moet je wel heel veel verschillende dingen wat weten.
Het makkelijkste zijn. Even kijken, dit was openbaar.
We hebben het heel vaak over rechtszaken.
Ja, want het gaat de laatste tijd is het echt heel veel. Maar of alles wordt gewoon nu tegelijkertijd gepubliceerd.
Ja, jij hebt hier ook opgeschreven... rechter, nou, lijkt me sterk.
Ja, maar dat was toch ook hoe het eigenlijk...
En die Sons of Slots vond ik ook wel mooi. Ja, dit schaadt onze goede naam. Nou ja, ik weet het voor de rest niet natuurlijk, maar...
Ja, maar zijn ze ook onderdeel van het LCS?
Sterker, je zou kunnen zeggen dat het goed voor je naam is. Want als jij op zoek bent naar een illegaal casino... waar je geen crux hebt en waar je dan ga je dus googelen en dan herken je misschien wel die naam Sons of Slots, want die hebben al een keer boete gehad. Dan weet je zeker dat het echt boeven zijn, dat je daar wel kan spelen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het goed voor een naam is. Wat natuurlijk eigenlijk slecht is. Even voor de duidelijkheid, ik wil niet dat mensen daar gaan spelen. Ik denk ook niet meer dat het kan, toch? Zullen we nu wel echt Nederlanders blokkeren, toch? Inmiddels of niet? Bij Bob Casino en bij... Althans, officieel dan.
Bij die dingen van N1 Sons sowieso. Maar we kunnen gewoon nu eens even kijken.
En ik wil niemand op ideeën brengen. Maar ik ken die trucjes die ze uithalen. Dan hebben ze gewoon precies hetzelfde onder een URL waar het wel kan. Of bestaande spelers kunnen wel. Of
Sons of Slots heeft er niet zo heel veel boodschap aan. Nee. Oh, wacht. Ik krijg nu... Oh, dit is gewoon een technisch foutje.
Oh, nou ja.
Maar goed, de hele goede naam hebben ze niet.
Oké, nog een rechtszaak.
Nog eentje, ja.
Unibet hier, die zegt van... wij hebben ons helemaal niet op Nederlanders gericht.
Nee. Ja, dit is in dit geval natuurlijk een... het is een speler, begeleiding van Benzi Loonstein... die ongeveer een ton terugeist van Unibet. En de vraag in deze zin, in deze zaak is: heeft Unibet zich voordat deze speler zich registreerde gericht op Nederland?
Ja.
En dat heeft te maken met die Europese verordening Brussel-IBIS. Ik weet niet hoe ik het precies zeg, maar die bepaalt welke rechter gemachtigd is om uitspraak te doen in die rechtszaak. En al die, dat hebben we ook al vaker besproken, al die gokbedrijven zeggen gewoon: Nederlandse rechter is niet bevoegd, want wij zitten op Malta, dus Maltese rechter.
Ja, en Maltese rechters die zijn over het algemeen
bevriend.
Positief gezind over de online casino's. Zeker na de invoering van Bill 55, waarin ze gewoon zeggen: ja, je hebt gewoon een dikke pech als je iets wil. Maar oké, okay, ja.
En in dit geval gaat het erom, is het een consumentenzaak? En hij zegt, de speler zegt: ja, ik ben als consument.
Dat klinkt aannemelijk, hè?
Dat trekt niemand in twijfel.
Zelfs Unibet niet.
Zelfs Unibet niet. Alleen er zijn zoveel uitzonderingen in die wet, dat er nu moet worden bepaald, richtte Unibet zich al op Nederland voordat hij klant werd.
Ja, en dat klinkt een beetje als die prioriteringscriteria die zijn opgesteld door de kansspelautoriteit destijds. Van: ja jongens, jullie zijn allemaal illegaal, maar je komt alleen bovenop de je komt niet bovenop de stapel als je in ieder geval geen stroopwafels, molens, Nederlandse teksten, dames in klompen, weet je, over Volendamse klededracht, windmolens en dat soort dingen gebruikt.
Ja, alleen de rechter heeft nu dus benadrukt dat het Europese Hof van Justitie ooit al heeft gezegd: een alleen beschikbare website is onvoldoende om gerichtheid op Nederland aan te tonen.
Ja.
En dat
even voor de duidelijkheid: als je gewoon toen naar een URL toe ging en je kon daar daadwerkelijk op terecht, dat betekende niet dat ze zich op Nederland richten.
Er moet meer zijn. En,
terwijl de KSA dat wel gebruikt. Hè?
Ja, die zegt gewoon: geen geoblok is overtreding.
Is dikke pech, is boete.
Ja.
Geen geoblok is boete.
Dat is inderdaad wat. Daarom vond ik de uitspraak opvallend. En dan moet je het uit gaan zoeken. En dan zit je al van: ah, dit zijn weer heel veel Europese wetten en regeltjes en weet ik het wat. Maar
jij hebt zoveel geleerd sinds je hier werkt, of niet?
Ja, dat is
echt expert.
Niet normaal. Maar er zijn dus andere signalen die kunnen wijzen op mogelijke gerichtheid op een land.
Ja. Unibet dat deed, laten we dan gewoon eventjes in het midden. Dan mag de rechter dus
de
gaan
rechter
bepalen.
De rechter moet gaan bepalen of daar sprake van is. En een van die dingen is het internationale karakter van de activiteit. Nou, dat haalt de KSA ook heel vaak aan.
Ja.
Die zegt gewoon: ja, maar als jij je internationaal richt, dan richt jij je op alle landen, waaronder Nederland. Tenzij je ons blokkeert, en dan heb je het weer over die geoblokkade. Maar wat wel een belangrijke in deze is het gebruik van een top-level domeinnaam als .com en .eu.
Ja.
Valt een beetje samen met die internationale gerichtheid.
En de taal natuurlijk, maar Engels is ook wordt ook gewoon echt een voertaal op Malta. Dus.
Ja, dus de Engels dat gaat eigenlijk niet op. Alleen ook dat komt weer heel vaak voor in die boetebesluiten van de KSA. Die zeggen gewoon: ooit hebben ze het uitgewerkt dat de site voert de Engelse taal. En het is algemeen bekend dat Nederlanders goed Engels spreken, dus gerichtheid op Nederland.
Ja, dat vond ik toen al echt enorm reaching it. Maar, okay.
Ja, maar goed, dat zou hier. Puntje C is dat. In die rechtszaak, dat wordt dan niet. Dat gaat eigenlijk niet op in dit geval. Maar ik denk dat het belangrijkste in die zaak gaat zijn of Unibet kan aantonen dat ze zich voor...
Unibet had gewoon dus op unibet.com. Wat is het?
MT. .com.mt.
Dan was het echt een Maltese website.
Dan was het een Maltese website geweest. Ja. Alleen het was toen volgens mij al .com of
.eu. Geen EU. Geen idee. Dan mag de rechter gaan.
Ja,
luisteren.
Nee, maar daar...
Of althans, de rechter hoeft het niet uit te zoeken. De Unibet
moet aantonen dat zij zich niet hebben gericht op Nederland voor die datum. En als dat het geval is, stel Unibet kan dat bewijzen, dan is de Nederlandse rechter dus niet bevoegd en gaat hij naar Malta toe.
Eigenlijk is het wel, ik heb geen verstand hoe dat normaal gesproken gaat, maar het klinkt wel raar dat zij de bewijslast hebben, in plaats van dat de anderen moeten bewijzen dat het wel zo was. Maar Unibet mag nu...
Ja, er stond dat de speler al een betoog heeft gehouden waarin... Ja. Dat is beweerd, maar niet dat het is bewezen volgens mij. Dus alleen er wordt nu gevraagd aan Unibet om daarop te reageren. En ja, Unibet zal niet gewoon kunnen gaan staan en zeggen: ja, maar dat is niet zo.
Nee.
Dus ze zullen wel...
Iets hier aan verbonden trouwens. Ik zit ook op Reddit, ik heb er wel wat vaak over. Zag ik een topic over iemand die dus bij zo'n advocatenkantoor terecht was gekomen omdat hij een gokschuld had. En die dat advocatenkantoor, dus ik weet niet over wie dat gaat, of dat ik denk eigenlijk niet Benzie moet ik zeggen, maar ik denk dat die Goldenstein is. Maar die vragen dus 40% van de bedrag wat je krijgt toegewezen. Maar je maakt geen enkele kosten. Ja, 40% is veel natuurlijk. Aan de andere kant, als je een ton bent verloren en je denkt dat je dat nooit meer terugkrijgt, dan krijg je 61. Is ook mooi natuurlijk. Maar ja, dat zit natuurlijk
gewoon... Zo'n forse tarief,
ja. Ja, maar ja, aan de andere kant, je hebt dus geen enkele opstartkosten, zeg maar. En er worden natuurlijk allemaal schikkingen of beschikkingen ingediend en weet ik het allemaal. Ze moeten op in de zaal, rechtszaal verschijnen. Dus ja, die advocatenkantoren maken natuurlijk ook grote kosten. Mm-hmm. Maar toch, ja, 40%.
Ik vind het eigenlijk een mooi bruggetje naar de allerlaatste op het lijstje. Zullen we die even omdraaien? Ja.
SBGOK, SB Gok. Dient bezwaren in tegen artikel 1.3 van de LOK. En de LOK is de landsverordening op de kansspelen. Ja. Dat is de nieuwe gokwet op Curaçao. Ja,
tenminste, dat moet de nieuwe gokwet worden. Nou, als die ooit nog een keer gaat voldoen aan allemaal eisen.
Nou, we hebben het er al vaak over gehad. Mm-hmm. Iedereen is er kritisch om, maar ik denk dat het gewoon gaat gebeuren daar. Maar
dat denk
als de carnaval een beetje is gaan liggen. Ja, we hebben het ook vaker gehad over Javier Silvania's Facebookpagina. Echt, kijk er eventjes op, want is dus de minister van Financiën en minister. Hij is nog een andere minister ook, toch? Hij heeft twee ministerposten, toch?
Durf ik niet te zeggen.
Okay, op Curaçao, maar die is, die heeft gewoon, die is helemaal losgegaan. Deze
niet
carnaval.
Normaal.
En hij had ook een meet and greet bij de Burger King, toch?
Zoiets. Nee, bij wel zoiets bij een Pizza Hut.
Ja,
meet and greet bij de Pizza Hut. En dat kondigt hij dan gewoon lekker op Facebook aan.
Nou,
en
dat vind ik wel gewoon... mooi. Dat je gewoon, ik bedoel, ik probeer al 2 jaar een interview met minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind te regelen. En Sander Dekker daarvoor. En ik ga het ook weer proberen bij zijn opvolger. Maar dat was niet. Maar als er gewoon een meet and greet is bij de Pizza Hut,
dan ga je daar
dan heen. Ga ik daar gewoon heen. Ja,
ja, het is prachtig. Maar zijn conceptwet die hij heeft aangeboden aan de Staten. De Staten moeten nog goedkeuren voordat die wordt ingevoerd. Die conceptwet is gepubliceerd. En daar is best wel wat kritiek op gekomen van eigenlijk iedereen die maar heeft gelezen.
Ja, maar dit specifiek gaat op artikel 1.3. Wat staat daarin?
Ja, 1.3 sub C. Daar staat in dat het verboden is voor spelers om hun vorderingen over te dragen of te verkopen aan anderen.
Ja, dit klinkt echt heel specifiek.
Dit is
voor
dit
in een gokwet.
En dat had SB Gok ook. Die zeiden, dit lijkt verdomd veel op onze werkwijze. En,
want eventjes voor de duidelijkheid, SB GOK is een stichting die het opneemt voor gokkers die hun geld verloren zijn bij online casino's met een licentie of sublicentie op Curaçao. Mm-hmm. Het is niet zeg maar de Benzie Loonstein van Curaçao, maar ze strijden wel tegen de online casino's en probeer daar geld terug te krijgen van mensen die heel veel verloren zijn of niet kunnen uitcashen plotseling. Dan ook. Er gebeurt daar helemaal boef. Dus echt helemaal boefbende daar.
Dingen, ja.
Maar in die nieuwe gokwet die dus ter concept is aangeboden staat gewoon, dat mag niet meer.
Ja, wat SBGOK doet, is die neemt de vordering van een speler over. Dus een speler...
In sommige gevallen, niet altijd, toch? Of altijd?
Volgens mij is dat gewoon de gebruikelijke werkwijze. Mm. En anders wordt dat via andere advocaten onderverdeeld. Maar zij kopen in feite die vordering voor een x-bedrag. En zij gaan dan die rechtszaak voeren. Alleen wat ze ook doen is, stel er is één partij waar ze 5 klachten over krijgen, dan kopen ze die 5 rechtszaken in, maken ze er 1 rechtszaak van waarin ze al die vorderingen samen doen. Dat scheelt op de kosten, het hele juridische proces, tijd. En dat is vaak tijd en geld die spelers zelf niet hebben om die casino's aan te vechten. En daarom, die casino's blokkeren die spelers gewoon en laten gewoon niks meer van zich horen.
Ja.
En die spelers weten dan niet waar ze naartoe moeten. Die verkopen hun vordering aan SBGOK. En die gaan die rechtszaak aanvechten. En die houden daar uiteraard ook een x-percentage of x-bedrag aan over. Ik weet niet hoe dat precies geregeld is. Maar dat wordt dus opeens bij wet verboden. En dat stond niet in de eerdere wetten, denkt...
eerdere concepten.
Of eerdere conceptwetten die werden aangeboden. Want in adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies wordt helemaal niet gesproken over artikel 1.3 sub C. Alsof die niet bestond. En die staat er nu wel in. Dus
ze hebben betere lobbyisten op Curaçao dan in Nederland.
Dat denk ik ook wel, ja. Maar het is gewoon zo heel specifiek. En dat zegt Nardi Kram in haar brief aan de Staten ook. Van dat wel heel gericht lijkt op... Want
maar dit komt is voor bijna WWFT, niet voor. Toch? Zeggen ze
het. Zij zeggen dat het tegen...
dat klinkt ook een beetje als...
Om witwassen tegen te gaan. Want ja, spelers die nog 10.000 euro krijgen van een casino... Ja, die geven dat zo aan iemand anders. Zo van, als ik jou 5.000 euro geef, dan mag jij namens mij die rechtszaak aangespannen. En, ja, nee, dat lijkt gewoon niet te gebeuren. Maar het staat in de wet en SBGOK roept op om dat te schrappen of te wijzigen.
En dan het laatste grote ding wat we deze week op casinonews.nl hadden. Ik heb Franklin Neuteboom geïnterviewd van de kansspelautoriteit over die pilotcampagne Crux. Mm-hmm. Pilot was het nadrukkelijk, want ze wilden het tegelijkertijd onderzoeken en voorlichten. En het is heel interessant en heel lang weer, ja, dat gebeurt mij dan wel vaker, interview geworden over eigenlijk alles wat met Crux te maken heeft, maar vooral over die campagne. En dus mensen, ga het lezen, want er staan wel interessante dingen in.
Ja, ik vind het ook wel interessant. Ik ben wel benieuwd waar ze zich op hebben gericht. Want ja, als er mensen zijn die de hele dag door op goksites zitten, ja, dan werken ze over het algemeen hier. Of tenminste, de mensen hier zitten heel veel op goksites.
Ja.
Maar ik heb die hele campagne nooit gezien.
Dus ik ook
ben
niet.
Benieuwd waarom.
Maar ik zit ook niet veel op Facebook, moet ik zeggen. En ook niet veel op Instagram. En dat is natuurlijk wel echt waar zij...
Ja, dat zullen de platformen zijn. Daar ben ik ook weer...
Maar ik kom er wel af en toe. Ik zie wel reclames van Holland Casino en zo. En van Casino op Facebook, als ik er een keertje nog kom. En ja, Insta zit ik ook weinig. Jij zit toch wel eens op Insta, niet?
Ja, maar meestal op andere accounts. Dus niet op mijn eigen account, maar op van de mijn podcast en zo.
Multi-accounter.
Ja.
Oh ja.
Ja, dus dan krijg je target, word je meer getarget op. Nou, ik maak een dart podcast, dus ik krijg heel veel dart shirt, dart borden, weet ik dat soort dingen. Dus misschien dat
afslagpillen.
Het daarom
niet,
ook.
Ja. Ja.
Bijvoorbeeld kebabzaken. Ja. Nee, ik, maar ik heb het niet gezien. Maar ik zit wel, ja, op Facebook heel af en toe. Ja, je zou toch zeggen, als ik reclame zie voor... als je reclame ziet voor gokbedrijven, dan moet Crux er ook tussendoor komen. Maar ik denk dat de budgetten van de gokbedrijven ietsjes groter zijn dan die van de KSA voor Crux.
Ja.
Maar ik had gehoopt om het toch wel te zien. Ja. Ik ben benieuwd hoe het er precies...
Nou ja, maar als je dus wel wil weten hoe ze eruit zagen, dat hebben we dan weer wel in het artikel.
In het artikel staan. Heel goed.
Dat was hem dan voor deze week. Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.